Laat ons nou die naam van die Here aanroep in gebed en 'n seën vra oor die verkondiging van sy woord. Ons hemelse Vader, ons is vanoggend weer in u huis, voor u heilige aangesig by mekaar om u te loof en te dank, en om na u heerlike boodskap te luister. Gee dat ons vandag en ook elke dag en uur wil luister na en lewe volgens u woord. Maak uw woord steeds meer dierbaar vir ons, zodat ons steeds meer daarna verlang en dit beskou as uw persoonlijke woord tot ons, gesprek om ons te bestraf en te vertroos. Laat uw woord ons op die pad hou, om u na te volg, en laat dat al ons levens daar een lamp vir ons voet en een licht vir ons pad wees. Open dan nou die mond van die dienaar, zodat hy uw woord suiwer, vrymoedig en verstaanbaar kan bring. Berei ook die harte van ons allemaal, zodat ons uw woord kan hoor, verstaan en bewaar. Ons bid het in die naam van die geliefde Seun en ons zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing nou saam voor die skriflesing en tekst, Psalm 119, die verse 20 tot 22. Gemeente, die preek wat ek vir u gaan lees, is 'n preek van dominee Jack Howell. Die thema van die woordverkondiging in hierdie diens is, Alleen geloof in Jezus Christus, red skuldige sondaars. Die skriflesing en dan ook die tekst is, kom uit Romeine 3 vers 9 tot 31. Kom ons lees dan saam Romeine 3 vers 9 tot 31 en ek wil ook net vers 1 en 2 van daar die hoofstuk daarby lees. Romeine 3. Ik lees eerst vers 1 en 2. Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnijdenis? Groot in alle opzichten. Ten eerste toch zeker dat aan hulle die woorden van God toevertrouw is. En dan lees ik nou ons tekst vanaf vers 9. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd niet. Want onze tevoren al Joden zowel als Grieken beschuldigd dat hulle allemaal onder die zonde is. Zoals geschreven is, daar is niemand rechtvaardig niet. Zelfs niet één niet. Daar is niemand wat verstandig is niet. Daar is niemand wat God zoekt niet. Hulle het allemaal afgewijk. Saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doet niet. Daar is zelfs niet één niet. Hulle keel is een oop graf. Met hul tongen pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippen. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voeten om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaien. In die weg van vrede ken hulle niet. Daar is geen vrees van God voor hulle oor nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, zodat elke mond gestop in die hele wereld voor God doemwaardig kan wees, aangezien uit die werken van die wet geen vlees voor hom gerechtvaardig zal worden. Nie. Want door die wet is die kennis van die zonde. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, zonder die wet, terwijl die wet en die profeten daarvan getuig. Die gerechtigheid, namelijk van God door die geloof in Jezus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderscheid nie, want almal het gesondig, en dat ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En hulle word door sy genade, sonder verdienste, gerechtvaardig door die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as een versoening door die geloof, om zijn gerechtigheid te bewijzen, doordat hij die zondes ongestraft laat blijheid, wat tevoren gedoen is onder die verdraagzaamheid van God. Om zijn gerechtigheid te toon in die tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig kan wees en rechtvaardig maakt wie uit die geloof in Jezus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Door wat er wet? Van die werken? Nee, maar door die wet van die geloof. Ons neemt dus aan dat die mens gerechtvaardig wordt door die geloof, zonder die werken van die wet. Of behoort God net aan de Joden en niet ook aan die heidenen nie? Ja, ook aan die heidenen. Aangezien dit inderdaad één God is, waar die besnedenis zal rechtvaardig uit die geloof, en die onbesnedenis door die geloof. Maak ons dan die wet tot niet, door die geloof? Nee, stellig niet. Integendeel, ons bevestig die wet. Tot zover die schriftlezing en die tekst. Een aansluiting op die preek zing ons als Amalie, Psalm 130, die eerste berijming. Geliefde broeders en zusters, kerk van ons Heere Jezus Christus. Die meeste van ons onthoud die dingen wat ons ouders van kleins af bij ons ingedrill het. Die gebede wat ons aan moedersknie geleerd het. Die psalms wat hulle ons geleerd het en wat ons gesing het tijdens huisgodsdienst. Die bekende gedeeltes wat hulle ons uit Godse woord geleerd en voorgelees het. Ons onthoud dat ons van kleins af geleer is, dat ons Godse kinders is. Dat ons ook deel van Godse verbondsvolk is. En daarom ook as kleinkindertjies gedoop is. En so is die Joodse kindertjies ook van kleins af geleer, maar hulle het ook van kleins af geleer, en so die priesters en die fariseers en die skrifgeleerdes hulle geleer, dat die mens deur die nakom van die wet jou eie saligheid bewerk. Daarom het die Joodse geleerdes ook allerlei uitbreidings by die wet gevoeg en dit vir die volk voorgehou. Hy wat al hierdie dinge doen, kan seker wees dat hy vir hom 'n plekkie in die hemel oopgewerk het. Maar toe kom Jesus Christus aarde toe. En in Matteus 22 het hy die wet saamgevat as liefde vir God bo alles en liefde vir jou naaste soos jouself. Wie kon met eerlikheid hierdie toets voor God slaag? En verder moest die gelowiges uit die Jodendom, maar natuurlik ook die gelowiges uit die Heidendom, hoor dat die nakoming van die wet jou nie salig maak nie. 'N boodskap wat die Jode daar aan die begin in hulle wese geskit het. Hoe moes hulle dit nou verstaan? Hulle lewe was so ingestel op wetsonderhouding. Het die wet dan nou geen waarde meer gehad nie? Ons moet raak sien dat Paulus, wanneer hy van die wet praat, hom nie tot die wet, soos het opgeteken is in Exodus en Deuteronomium, of in die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die sogenaamde Pentateug, beperk is nie. Hy praat van die wet, maar dan maak hy aanhalings uit die psalms en die profete. Duidelik verwys hy hier dus met die woord wet na die hele Ou Testament, waarin God sy wil bekendgemaak het. Aan hierdie boodskap, dat die nakom van die wet jou nie salig maak nie, spandeer Paulus baie tyd in die briewe aan die Romeine en die Galasiërs en ook op verskeie ander plekke in die Nuwe Testament. En dit is nie 'n ander leer as wat die Ou Testament leer nie, want die Ou en die Nuwe Testament weerspreek mekaar tog nooit nie. Maar die geestelike voorgangers van die Jode het die hulle mense verkeerd geleer. Hulle was die skuldiges wat verkeerdelik die saligheid van die mens afhanklik gemaak het van wetsnakoming. Dink jou in wat 'n groot impak dit op die Jode gehad het, om nou toe moes hoor dat hierdie leer wat hulle met moedersmelk ontvang het, verskil van dit wat God self in die woord leer. Daarom dat daar by hulle baie vrae hieroor was, hierdie saak moes dan ook baie mooi aan hulle verduidelik word. Aan die ander kant, wat 'n wonderlike bevryding was dan nie in die boodskap van verlossing, suiwer en alleen uit genade deur die soenverdienste van Jesus Christus nie. Dit was die ware boodskap van God se woord, wat vir Jood en Heiden gegeld het. Ook vir die Heidene was dit 'n geweldige, troostvolle boodskap, want die heidene was self daaraan gewoond, dat hulle soveel moes doen, en offer om die afgode wat hulle voorheen aanbid het, sy gunste probeer wen. Maar nou het Jood en heiden gehoor, nie wat ons doen, of moet doen vir God nie, maar wat God in sy liefde en genade vir ons doen. Hoe groot en wonderbaar is Godse liefde in Jesus Christus nie vir sondaars nie. Hy het gedoen wat ons nie in staat is om te kan doen nie. Jesus Christus het in ons plek vir ons sondes aan die kruis gesterf en deur sy gees die geloof in ons harte gewerk. Ja, die geloof is God se gawe aan sy kinders, waarmee ons die verlossing van sondes en die ewige lewe uit God se hand kan aangryp. En daardie geloofsgawe is God se grootste genadegawe en gunsbewys aan sy kinders, want alleen geloof in Jesus Christus red skuldige sondaars. En dit gemeente is die tema, alleen geloof in Jesus Christus red skuldige sondaars. En dan kyk ons na 3 punte. Eerstens, alle mense verdien God se oordeel. Ten tweede, Wetsonderhouding kan nie van Godse oordeel verlos nie. En ten derde, alleen geloof verlos van Godse oordeel. Die thema is dus, alleen geloof in Jesus Christus red skuldige sondaars. Alle mense verdien Godse oordeel. Wetsonderhouding kan nie van Godse oordeel verlos nie. En alleen geloof verlos van Godse oordeel. Alle mense verdien God se oordeel. En nou moet ons weer die Jood van destyds se hartklop hoor. Hulle het nou pas in Romeine 3 vers 1 en 2 gehoor dat hulle joodskap en besnydenis wel belangrik was. Hulle het gehoor dat God getrou en regverdig is en bly. En dat die verbond nie onbelangrik was nie. Maar beteken dit nou dat daar vir hulle ander reëls geld as vir die heidene? Het Paulus en die wat saam met hom die evangelie verkondig het en ook die gelowiges uit die Jode enige voorrang by God gehad? Behandel God hulle anders? Oordeel hy anders oor hulle as oor alle ander mense? En dan antwoord Paulus klokhelder en duidelik, hoegenaamd nie. Maar, hoe kom dan nie? Omdat alle mense sondaars is. Jode, sowel as heidene, is sondaars. En kort na mekaar in verse 10 en 12 word 6 keer duidelik beklemtoon dat niemand, en selfs nie een mens, regverdig is en sonder sonde nie. Geen Jood nie, en ook geen heiden nie. Niemand nie. Daar word ook 2 keer duidelik beklemtoon dat almal in die mag van die sonde is. Ja, die hele wêreld is doemwaardig en strafwaardig voor God. Vers 19. En so staan die mens in sy sondige menslike natuur voor God, bewende, soos Adam en Eva, afwagtend op God se oordeel, nadat hulle ongehoorsam was en geëet het van die vrugte van die boom van die kennis van goed en kwaad. En dan maak Paulus gebruik van verskeie aanhalings, vooral uit die psalms, om die mens in sy sondige toestand voor God te beskryf. Hy wys op 'n klomp grove sonde, sodat die sondes uitstaan, en toon sodoende duidelik aan hoe groot die mens se sondeskuld voor God is. Die mens se mond is vol vervloeking. Hy is haastig om bloed te vergiet. Hy laat verwoesting en ellende achter. En hierdie goddelose optrede van die mens mond uit in die woorde van vers 18. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Ja, die sondige mens het sy eie wil en pad los van God gekies. En dit, omdat hy nie werklik eerbied en respek en ontzag vir die lewende God het nie. Hy verdien regverdiglik God se oordeel. In verse 13 tot 14 hoor ons hoe dat die mens met sy tong en met sy woorde sondig. Dit weerklink ook die woorde van Jakobus 3 vers 6 tot 10. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, en dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand, en word uit die hel aangesteek. Die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Die mens het met sy woorde van God afgedwaal. Hy is doemwaardig. In verses 15 tot 17 hoor ons hoe dat die mens deur sy optrede verwoesting, ellende en hartseer en geen vrede bring nie. Die mens het deur sy dade van God afgedwaal. Hy is doemwaardig. Toch is daar mense wat die sogenaamde inherente goedheid van die mens verkondig. Kijk ons echter naar dit wat in die wereld rondom ons gebeurt. Hoe dat mensen hun eigen mensen vertrap en schade aandoen die corruptie en zelfverrijking en noem maar op. En wat van die twee groot wereldoorlogen in die geskiedenis? Dinge soos selfmoordbomaanvalle. Dink aan aanvallen op kinders en skole en op gelowiges tydens eredienste. Aan burgeroorloë en volksmoorde en gesinsmoorde. Aan die wyse waarop die mens God se skepping verniel en verwoes. Niemand is regverdig nie. Ja, voor God staan die mens skuldig, verlore. Hy verdien die ewige dood as straf en as oordeel uit God se hand. Maar hoe kan die mens dan uit die klauwe van die sonde en van die straf op die sonde bevry word? Deur die werke van die wet? Deur wetsonderhouding? Soos die Jode destyds geleer het? Kan ek met een mooi vrome levenswandel, wat getrou die wet probeer naleef, vir my een plek in die hemel oopwerk? Maar hier hoor ons duidelik, wetsonderhouding kan nie van Godse oordeel verlos nie. Gemeente, dit is ons tweede punt, wetsonderhouding kan nie van Godse oordeel verlos nie. Inteendeel, gebrekkige wetsonderhouding bevestig juist dat ons Godse oordeel verdien. Daarom, wat die wet wel doen, is om elke mens aan te kla. Dit wys jou uit vir wat jy is, want deur die wet verkry jy kennis van sonde. En hoe werk dit dan? Die wet stel toch Godse wil en eis baie duidelik. Daar hoor jy wat jy mag en wat jy nie mag doen nie. En daar die wet van God moet jy volmaak nakom. Maar as sondaar mens, kan jy nie. Geen mens kan nie. In elk geval nie volmaak nie. Daarom is geen vlees, geen mens uit die werke van die wet van God regverdig nie. Vers 20. Hier dieselfde boodskap vind ons reg deur die skrif. Die woord van God, die wet en die profete, wat dui op die Ou Testament, het precies dieselfde boodskap verkondig, vers 21, as wat hier in Romeine staan. En daar die boodskap is, alleen die geloof in Godse Messias, Jesus Christus, wat aarde toe sal kom om verlossing uit die sonde te bewerk, gee aan jou die ewige lewe. Reeds in Genesis 15 vers 6, toe God die verbond met Abraham gesluit het, toe hy die diere middeldeur moes sny en God met een rokende oond en vuurige fakkel daardeur beweeg het, hoor ons van Abraham, en hy het in die Here, dit is in Yahweh, die trouwe verbondsgod, geglo, en hy, dit is God, het hom dit tot gerechtigheid gereken. Ja, nie Abrahamse dade nie. Nie Abrahamse dade nie, maar sy geloof in wat God beloof het, is hom tot gerechtigheid gereken. Vandaar diezelfde geloof van Abraham, hoor ons ook later in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou kom. Koning Dawid getuig ook in Psalm 32 vers 1 en 2 van God wat uit genade sy sondes vergewe het deur sy ongeregtigheid, sy sondes, hom nie toe te reken nie. Wel gelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Wel gelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie sy gees geen bedrog is nie. Ja, alleen uit genade sou God hom nie sy sonde toereken nie. Toch sou daar ook vir Dawid se sondes betaal moes word, deur die een wat uit sy nageslag gebore sou word, deur God se gestuurde Messias. Ook is daar die bekende woorde van Habakuk 2 vers 4, wat ons weer terugvind in Romeine 1 vers 17. Maar die rechtvaardige, door zijn geloof zal hij leven. Ja, die rechtvaardige wat zijn vertrouwen op God gesteld heeft voor zijn verlossing, kon met vrede in zijn hart leven en sterven. Omdat die Messias, wie zijn komst dwars door die Oud Testament, door God aangekondigd is, aan kom was, naar die in zonde gevallen wereld. Zo vindt ons ook vele plekken in die Oud Testament waar die komst van die Messias aangekondigd wordt. Niet wetsonderhouding brengt zaligheid niet, maar Godse gestuurde Messias, ons verlosser en zaligmaker, Jezus Christus, zou kom om zaligheid te bewerken voor elkeen wat in hom gloe. Hierdie boodschap is onder andere verkondigd door Mozes in Deuteronomium, waar hij praat van die profeet wat God zal opwekken. Door David in die psalms, hij praat van die een wat zal zitten aan die rechterhand van God. Door Jesaja, wat praat van die komst van Emmanuel. Door Jeremia en Zacharia, wat praat van die loot of tak. Door Ezekiel en Zacharia, wat praat van die herder. Door Daniel, wat hom noem die zoon van die mens, wie zijn oorheersing verewig is. Door Micha, wat hom aandui als die regeerder in Israël. En ook door Maleachi, wat praat van die engel van die verbond. Maar, als die mens dan niet door wetsonderhouding, of op enige andere wijze zijn zaligheid kan verwerven, heeft die mens dan enig iets om op te roem? Vers 27. Dit betekent, het die mens wat zijn zaligheid betreft enig iets om oor hoogmoedig te mag wees, of om homself op die schouder te kan klop? En dan moet die mens tot zijn beschaming erken, geensins. Die mens in homself is innerlijk bankrot en verdorven, verrot. Wat een moeilijke erkentenis. Ek moet van mijn menselijke troontjie afklim en plat in die stof en gelijk met die grond voor God neerval. Ek moet erken dat ik zonder God niks is en niks kan rechtkrijgen. Ek moet erken dat ik geheel en al afhankelijk is van Godse genade. Ek moet erken dat ik als mens zonder die werken of die nakoming van die wet, door die geloof alleen gerechtvaardig is. Weer eens, geloof. In geloof alleen. En dit geldt voor die zaligheid van alle mensen. Dit sluit die gelovigen uit de Joden, hulle wat besnij is, als ook de gelovigen uit de heidenen, hulle wat niet besnij is. Nie. Dit betekent nou dat die wet geen, waarde heeft in Godse oor niet? Maar God had dan zelf die wet destijds aan zijn volk daar op Sinaïberg gegeven. En ook Jezus het zelf zijn discipels en die skares wat hem op aarde gevolgd heeft geleerd, in Matthäus 5, moet niet denken dat ik gekomen ben om die wet of die profeten te ontbinden niet. Ik ben niet gekomen om te ontbinden niet, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg voor jullie, voordat die hemel en die aarde voorbij gaan, zal niet één Jota of een tetokie van die wet ooit voorbij gaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie geboeie breek, en die mens so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat het doen en leers, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Hieruit is dit baie duidelik dat die wet geensins onbelangrijk is nie. Die wet wijst juist ons nood voor God uit. Die wet laat ons juist verstaan dat onze verlosser nodig heeft, omdat niemand, geen mens aan God zijn eis kan voldoen. Nie. Zoals Galatiërs 3 vers 24 en 25 het stel, die wet is ons tuchtmeester na Christus toe. Die wet laat ons dus besef dat alleen Christus in ons plek kan doen en gedoen heeft, wat onszelf naar rechten moest doen. Maar, dit is ook niet al wat die wet doet niet. Die wet, wat ons uitbrengt bij Christus, is ook voor ons die richtlijn vir ons lewens as gelowiges. Deur die wet na te kom, bewys ons ons dankbaarheid teenoor God en vir sy onverdiende liefde en genade in en deur Jesus Christus. Die nakom van die wet en diepe dankbaarheid loop dus hand aan hand. En toch, wetsonderhouding kan nie van Godse oordeel verlos nie. Tot en met vers 20 het Paulus die mens in sy sondeverlorenheid en skuld voor God oopgevlek. Maar nou maak hy Godse wonderbare ingryping en liefdevolle optrede om verlore sondaars tot die ewige lewe te verlos aan ons bekend. Hoe is dit? Hoe is dit dan dat hierdie diep skuldige in hulself verlore sondaars vrygespreek word van die oordeel van God? Omdat God sy Seun Jesus Christus aarde toe gestuur het. En elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe ontvang. Ja, alleen geloof in Jesus Christus verlos ons van God se oordeel. Dit gemeente is die derde punt, alleen geloof in Jesus Christus verlos van God se oordeel. Ons hoor in vers 21 dat God se geregtigheid sonder die wet geopenbaar is. Dit beteken om reg voor God te wees. Om sonder sonde voor God te wees, kan nie die wetsonderhouding bereik word nie. Dit is wat sonder die wet hier beteken. Want nie die werke van die wet nie, maar die wet van die geloof, maak het ek regverdig, vrygespreek van sonde, voor God die hemelrechter staan. Na regte moes hy as regter, soos in 'n hof, die vonnis oor my uitspreek, skuldig. Jy verdien die ewige dood, want ek en alle mense is gewis skuldig. Maar genadiglik spreek God my vry, omdat Jesus met sy bloed aan die kruis vir my sondes betaal het. Daarom wil ook die woorde van verse 23 en 24, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word door sy genade sonder verdienste regverdig, geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Paulus praat hier nie van die verlossing wat in Jesus Christus is nie, maar van die verlossing in Christus Jesus. Daarmee lê hy die klem op Jesus se middelaarskap en op die taak wat hy as God se gestuurde Messias moes kom verrig. Hy moes as Christus, dit beteken as God se gesalfde, aarde toe kom om aan die kruis te sterf en vir ons sondes. Hiervoor is hy deur die Heilige Gees gesalf, toe hy deur Johannes die Doper in die Jordaan vir 'n vuur gedoop is. Deur sy salwing het God hom aangestel vir sy werk op aarde as hoogste profeet en leraar, as enigste hoëpriester en as ewige koning. Ja, in hom, in Jesus Christus, breek die lig deur. Hy is immers ook in die woorde van Johannes 1 vers 9, die waaragtige lig wat aankom was na die wêreld. En hy, die lig, staan teenoor die duisternis van die sonde, want die mens, alle mense, is soos ons gehoor het, pikswart besmeer met die sonde, vasgeval in die sonde, in hulself vir ewig verlore. Almal verdien God se regverdige oordeel oor hul sonde. Maar dan gryp God in, en hy gee en bewerk hoop, want hy stuur die lig. En dit doen God, sonder dat hy sy regverdigheid enigszins prys gee, en sonder om die eis van sy wet enigszins te verander. Hy doen dit, doordat hy self instaan en die hoogste prys denkbaar betaal, die kruisdood van sy seun op Golgotha. En dit laat ons met verwondering voor hom staan. Paulus bid dan ook in Efesiërs 3, dat julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En toch kan ons nooit werkelijk in staat wees om die ware omvang en diepte en grootsheid van Godse liefde in Christus vir ons ten volle te kan begryp nie. Hierdie wonderbare en menslik onbegryplike van Godse liefde en genade wat hy in Jesus Christus en sondaars bewys het, geld ook net soveel vir die gelowiges van die ou bedeling, van die ou testament, as vir die gelowiges van die nuwe bedeling, die nuwe testament. Dit is geloof alleen, wat verlossing van sondes bewerk en wat vryspreek van Godse straf op die sondes. Dis dieselfde geloof alleen, wat gegeld het vir hulle wat gelewe het voor die koms van Christus. Dieselfde as die geloof alleen, wat geld vir hulle wat na sy koms gelewe het. Toch is dit wel waar, dat God die sonde van hulle wat voor die koms van Jesus op die aarde gelewe het, eers later met Jesus se kruisdood aan hom gestraf het. Op hierdie wyse was God dan ook verdraagsaam. Ja, hy het wel ook die gelowiges wat gelewe het in die tyd van die Ou Testament se sondes gestraf, maar hy het gewag vir die koms van die Messias, vir Jesus Christus, en hulle sondes aan hom gestraf. Vers 25. En sodoende het God 'n genadevolle omruil bewerk. Hy het hulle sondes oorgeneem, terwyl hulle die vryspraak in en deur hom ontvang het. Hierdie onverdiende geskenk het hulle egter niks gekos nie, terwyl dit vir Jesus sy lewe gekos het. Hy was die soenoffer van wie ons lees in vers 25. Die bloed van die offerdier, wat een keer per jaar deur die hoëpriester op die deksel van die verbondsark in die allerheiligste deel van die tempel gesprinkel is, het dan ook gewys op sy bloed, wat hy vir ons sou stort. Geloof alleen. Geloof in Jesus Christus en in hom alleen, verlos van die regverdige oordeel van God. Ja, geloof alleen is die enigste paspoort tot die ewige lewe. Ten slotte, geliefde broers en susters, hierdie hele gedeelte in Romeine 3 roep uit van Godse liefde en genade in Jesus Christus. Ons hoor van die mense totale verdorwenheid. Ons hoor dat hy slegs Godse oordeel en straf verdien. Ons hoor dat hy geensins, deur wat hy self kan doen, vry kan kom van Godse oordeel en straf op die sonde nie. God doen echter wat die mens eintlik self moes doen. Hy self bevry van sondaars, van sy oordeel en straf op die sonde, en dit deur die geloof alleen. En nou klink dit toch so eenvoudig. Maar, die offer wat dit van God gevra het, gaan die mense begrip geheel en al te bowe. Die seun van God word mens. Sterf aan 'n kruis. Gee sy heerlikheid en verhewenheid prys, terwille van ondankbare, klaande, nietige sondaars. En dan eis hy van ons geloof, in hom as die een, wat in ons plek die volle prys betaal het, vir dit wat hy self geëis het. Daar die geloof wat hy eis, is die geloof wat God genadiglik, deur sy gees bewerk, in die harte van sy uitverkore kinders. Hoe kan dit dan anders, as om jou met die grootste dankbaarheid en verwondering te vervul? Hoe kan dit dan anders, as om jou ganse lewe te oorheers, en jou tot geloofsdade en geloofsoorgawe aan te spoor? Hulle, wat voortdurend onder die besef hiervan staan, kan nie anders, as om God sonder ophou, daarvoor te loof en te dank, en te prys nie. Amen. Gemeente, kom ons nader nou voor die Here in danksegging en gebed. Ons Vader, wat in die hemel is, gee allereerst dat ons U reg ken, dat ons U groot naam sal heilig, roem en prijs in al uw werke, waarin uw almag, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid skitter. Geef verder dat ons ons hele leven, gedachtes, woorden en werken daarop zal rug, dat uw naam om ons ontwil niet gelaster wordt nie, maar geëer en geprijs wordt. Heere, u doorgrond en ken ons. U ken ons zit en ons opstaan. Ondanks ons zondes laat u ons niet los nie. Integendeel, u het ons verlossing werkelijkheid gemaakt. U het ons die oorwinning gegeven door Jezus Christus. Heere, ons loof u hiervoor en prijs uw heilige naam. Gee ook dat ons altijd uw groot naam zal blij prijs en dat het om ons ontwil niet gelaster wordt nie. Heere, wees ook elke dag ons ook elke dag nabij, zodat u een werkelijkheid in ons leven zal wees. Laat ons nooit los, nie, Heere, want ons is zonder u tot niks in staat niet. Heere, ons kom hier die zondag ook voor u, om te bid voor die opleiding van die bedienaars van uw woord. Hier plaatselijk, bij Mukanyu, en op andere plekken in ons land, zoek in Kampen en Hamilton en andere gereformeerde kerken wereldwijd. Orals, waar zulke opleiding plaatsvindt, Heere, hou uw zin in de hand hieroor en geef vooral dat uw toekomstige dienaars zuiver volgens uw woord opgeleid wordt en niet op een eeuwige manier niet, zodat hulle trouw zal blijven aan uw onfeilbare woord. Heere, ons draas u ook die reformatorische studiecentrum aan u op. Zien die werk wat hulle doen om die evangelie verder te verspreiden. Heere, ons plant en ons gooi nat, maar u laat groei. Heere, geelen ook die groei, zodat uw koninkrijk kan komen. Zien ook die werk van de curatoren en die docenten. Geer hulle dat hulle trouw blij aan uw onfeilbare woord. En die studenten ook zodanig onderrig gee. Geef ook die theologische studenten die kracht en lust voor die mooie opleiding wat hulle mag volgen. Ons bid u ook voor andere studenten onder ons. Geef hulle ook die nodige krachten voor hulle studies. Heere, ons dank u voor al die rijke zeningen waarmee u ons elke dag weer oorlaai. Leer ons om die zeningen te tel en u die dank daarvoor te brengen. Heere, en zo wil ons ook die dank brengen dat die zusters Ali Slump, Treinie van de Veen en Niesbunk weer bij die huis mag wees na hospitalisatie. Heere, u die dokterse handen gezien. Wees die zusters ook nabij tijdens die verdere herstel. Ons draag ook broeder en zuster Hendrik en Elsie Mens aan u op. Nou dat haar broer skielik oorlede is. Heere, wees hulle bij en sterk hulle door uw woord en nabijheid. Verder trouwens ook broeder Johan Agema aan u op, nadat hij voor 2 jaar in die buitenland gaan studeren. Ver van familie en vrienden. Heere, wees hom nabij en hou hem vast. Heere, ons weet dat u altijd bij ons is. Leer ons ook om in alle teerspoed geduldig en alle voorspoed dankbaar te wees, zodat ons niet op ons eigen plannen vertrouwen, maar ons volle vertrouwen op u alleen zal stellen. Dan hoef ons niet meer bang te wees voor die toekomst of die dood niet, want dan is ons veilig bij ons Vader, want in Godse hand is het goed. Hij laat ons niet vallen. Nie. Heere, ons moet aan u, wat ons harte ken, ons zondes en zwakheden belei. Hoe onvolkomen is ons beste werken niet? Hoe traag is ons in ons plichten als christenen? Hoe koel en onverschillig het ons die werk in uw koninkrijk behartig? Ons het ons meer bemoeien met die wereld als met de hemel. Daarom zoek ons van harte uw genade, Heere Jezus. Laat uw oneindige volmaaktheid ons gebreken vervul. Ons komt tot u. En vraag al jullie dingen niet om enige verdiensten van ons niet, maar terwille van die pleitgrond wat u zelf verschaft en waarop ons gebeden zeker is. Uw Zoon Jezus Christus, wat voor ons zondes gesterf het. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid om mijn offergaves aan de Heere te geven. Die eerste collecte is bestemd voor die dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. En na die collecte Zing ons van Psalm 138, versen 2 en 3. Als slotsang, ons loof die Heere, als een slotsang, Psalm 138, vers 2 en 3. Verhef nou uw harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal.